Amsterdam FM presenteert Toonzetters.
De Toonzetters met Arinde Jonker.
Dames en heren, jongens en meisjes, mijn naam is Arinde en ik wil je van harte welkom heten bij Toonzetters. Het klassieke muziekprogramma, speciaal voor iedereen, maar extra speciaal voor diegenen die klassieke muziek wel mooi vinden, maar zich geen weg weten te banen in die gigantische veelheid aan klassieke muziek. In elke aflevering nemen we een overbekend klassiek werk als startpunt, zo bekend dat zelfs een grabber het nog kent, maar daarna gaan we luisteren naar andere muziek uit diezelfde tijd en zo kan jij hopelijk als luisteraar na verloop van tijd een beeld ontwikkelen van wat nou welke klassieke muziek is en vooral wat jij mooi vindt. Waar gaan we het in deze aflevering over hebben? De periode waar we het vandaag over hebben is de Renaissance. En we gaan het hebben over een componist die bekendheid verwierf als moordenaar. We gaan het ook hebben over hitsige hints in de muziek uit de 16e eeuw. En ik lees natuurlijk weer voor, deze keer een brief van Monteverdi. En dan gaan we nu luisteren naar het centrale stuk van deze week. En ik kan je vertellen, het kostte me nogal wat moeite om een centraal stuk te vinden. Zo bekend dat zelfs een grabber het nog kent. Want ja, zoveel zijn er dan ook weer niet uit de Renaissance. Maar gelukkig kon ik hulp inschakelen. Ik heb een van mijn meest dierbare vrienden, Jort Homan, gebeld. En hij kwam op de proppen met Green Sleeves. En toen ik het hoorde, dacht ik, oh ja, dit kent natuurlijk iedereen. Een lied uit eind 16e eeuw. En van wie precies, dat is niet zeker. Dit was Green Sleeves. En ik heb hier gekozen voor een uitvoering met stem en luid. In die periode was luid een heel erg bekend instrument, net zoals de gitaar van nu. En ik zeg ook, ik heb gekozen voor een uitvoering, want dit was echt een volkslied en er waren dus honderden soorten uitvoeringen en die zijn er overigens nog steeds. Het lied duikt voor het eerst op in 1580 in Londen en het gaat over een man die vertelt wat hij allemaal wel niet heeft gedaan voor zijn deerne, maar die hem toch niet moet hebben, die deerne. En er is een gerucht dat green sleeves, groene mouwen, verwijst naar een prostituee, dat groen iets te maken zou hebben met prostitutie. Maar dat schijnt ook dan wel weer gewoon een fabeltje te zijn. Het is in ieder geval al 4 eeuwen een heel bekend deuntje. Pardon. Bijvoorbeeld in de VS, als je de ijskoman hoort, dan hoor je vaak dit deuntje. En ook Ralph Vaughan Williams, een componist uit de 20e eeuw, schreef in 1934 een fantasie op greensleeves. Even een beetje achtergrondinformatie. We begeven ons in de tijd van de Europese Renaissance en dat is circa 15e, 16e eeuw. Ja, en je zou er misschien nog een staartje 17e eeuw bij kunnen trekken. Dit is de periode na de middeleeuwen en voor de barok. En zoals altijd generaliseer ik er lekker op los als ik het heb over renaissance. Want ja, er is natuurlijk ook nog een onderscheid te maken in vroege renaissance, late renaissance, renaissance uit Italië, renaissance in Engeland. Maar dat is allemaal te ingewikkeld. Dat is niet het doel van dit programma. Dit doel is om je een algemene indruk te geven. En dus houden we het gewoon lekker bij de renaissance. En in de renaissance kwam steeds meer wereldse en instrumentale muziek in plaats van kerkelijke muziek. Er bestond natuurlijk ook in de middeleeuwen al wel wereldlijke muziek. Troubadours zongen liefdesliederen en hekeldichten op marktpleinen en weet ik veel wat. Maar de invloed van wereldlijke muziek op muziek in het algemeen is erg beperkt en wordt vanaf de Renaissance echt belangrijker in de ontwikkeling van klassieke muziek of eigenlijk muziek in het algemeen. En kenmerkend voor de Renaissance is dat men in de ban geraakte van de Griekse en Romeinse cultuur. Die werd als het ware herontdekt en daarom heet deze periode ook de Renaissance, de wedergeboorte. En deze wedergeboorte heeft nog steeds een enorme invloed op onze kijk op de wereld. Als je nadenkt over wat voor geschiedenislessen je vroeger op de middelbare school hebt gehad en misschien zelfs wel de basisschool, dan is de Griekse en Romeinse cultuur een heel belangrijke. Ja, er wordt ook wel eens gezegd dat dat dan de bakermat is van onze cultuur. Ja, en of dat echt zo is, daar zou je zeker wel over kunnen twijfelen. En er is tegenwoordig ook veel kritiek op dit idee. Waarom leren we niet ook over het Mesopotamische Rijk of over het Mongoolse Rijk, die zijn natuurlijk hele grote rijken geweest en die hebben allemaal zo hun invloed gehad op hoe wij nu leven. Maar goed, daar gaan we het nu verder niet over hebben. Er heerste toen in ieder geval een algehele fascinatie voor die klassieke oudheid. En men ging, net als bijvoorbeeld de oude Grieken, naaktbeelden maken zoals de oude Grieken dat dus ook deden. En op intellectueel vlak kwam het humanisme op. Het idee ontstond dat niet goddelijke openbaring, maar de mens zelf zijn leven zin kon geven. Universele waarden zoals verantwoordelijkheid kwamen centraal te staan en menselijkheid. En in de muziek wilden componisten de inhoud van de tekst benadrukken. Ze wilden dat inhoud en vorm op een natuurlijke manier bij elkaar pasten. En daar ontwikkelden ze technieken voor, bijvoorbeeld madrigalisme en tekstillustratie. En daar gaan we het zeker in een volgende uitzending nog een keertje over hebben. Nu niet, ik heb het wel even genoemd. En deze ontwikkeling moet je je voorstellen, ja, al die ontwikkelingen eigenlijk, die gingen natuurlijk niet van de ene op de andere dag. We kunnen ook niet echt spreken van één renaissance, wat ik al zei. Maar goed, de muziek die ik in deze uitzending laat horen is een door mij gekozen greep uit het brede assortiment. En we gaan nu luisteren naar 3 liederen van Jacob Obrecht.
Oh.
Je luisterde naar drie liederen van de componist Jacob Obrecht. En het is je misschien al wel opgevallen, dit is een Nederlandse componist. Het zijn Nederlandse liederen. En Obrecht leefde inderdaad van circa 1450 tot 1505 en werd geboren in waarschijnlijk Bergen-op-Zoom. En hij schreef behalve dit soort liederen ook een heleboel religieuze muziek voor de katholieke kerk. En het eerste lied dat je hoorde, want dit was allemaal geen religieuze muziek, dit was allemaal wereldlijke muziek. Het eerste lied heette Ik wens je alle schoene vrouwen ere, of zoiets. Ik wens alle schone vrouwen eer, in ieder geval. En het tweede lied heet Weet gij wat mijn der jongen herten deert? Oftewel, weet je wat mijn jonge hart pijn doet? En wat doet dan pijn? Mijn liefje heeft een ander zoveel meer lief dan mij. Dat gaat dus over liefdesverdriet. En de laatste, die vond ik zelf erg geestig. In hebben geen geld in mijn beweld. En dat gaat over platzak zijn. En dit is de tekst in modern Nederlands van In hebben geen geld in mijn beweld. Dat is wat me kwelt. Ik ben een kaalgeplukte kip. Geen kopergeld, geen zilvergeld. Niet ene speld. Niemand heeft voor mij begrip. Ik ben mager en welkom als een rat. Ik ben een lat. Geen slager heeft trek in zo weinig spek. Het komt door het langdurig vasten en dat komt weer door geldgebrek. En nooit raakt hij ontlast, de gek. Ik heb gewoon geen trek. En in de renaissance werden dit soort liedjes veel voor elkaar gespeeld en gezongen. Zang, onder begeleiding van bijvoorbeeld een luit of een viola, dat bloeide echt enorm op in die tijd. En een fatsoenlijke marktkoopmanfamilie bijvoorbeeld kon ook musiceren. Als je van een goede middenklasse was, of van de aristocratie misschien, dan werd gewoonweg van je verwacht dat je kon zingen of een instrument kon bespelen, of nog liever beide. Ja, en let's be honest, helemaal aan het begin van de renaissance was er nog niet eens boekdruk. Dus je kon niet eens boeken lezen. Je moest wel iets gezelligs gaan doen met elkaar. Dus muziek maken speelde een hele centrale rol. En het begrip professionele muzikant bestond in die tijd ook nog eigenlijk niet. Muziek werd ook niet in zalen opgevoerd, maar echt vooral in huiselijke kringen. Huizen van redelijke stand, dat wel. Of natuurlijk in de kerk. En er was in die tijd ook een enorme toename van muziek maken. En daarom was er steeds meer behoefte aan bladmuziek. En toen op een gegeven moment werd er gelukkig iets op verzonnen. De boekdrukkunst dus. Maar het was natuurlijk niet allemaal gezelligheid. Hè? Je moest ook wel gewoon netjes op zondag naar de kerk. En er was dus naast al deze heerlijke liedkunst ook heel veel kerkmuziek. En in die kerkmuziek werd gebruik gemaakt van polyfonie. En polyfonie betekent letterlijk meer stemmen, polyphonos in het Grieks. En we gaan luisteren naar kerkmuziek van de maestro van de kerkmuziek, Palestrina, het Kyrie.
Thank you.
Dit was het Kyrie van Palestrina. En ik moet toegeven, voor dit soort muziek zou ik toch bijna naar de kerk gaan. Ik vind het prachtig. Jij ook? Laat het me even weten op Instagram, @klassieketoonzetters. Vind ik leuk. En Palestrina, ja, Giovanni da Palestrina werd in 1525 of 26 geboren in, jawel, Palestrina. Hij heet dus eigenlijk gewoon Jan uit Palestrina. Ja, daar wees mijn vader me even op en dat vond ik wel geestig. En van geen één componist voor Bach, die in de baroktijd leefde van 1685 tot 1750, is de naam zo bekend als van Palestrina. Hij is het absolute hoogtepunt van de kerkelijke stijl. En zijn bijnaam was dan ook de prins der muziek. Hij schreef bijna alleen maar religieuze muziek, ruim 100 missen, 250 motetten en 50 geestelijke madrigalen. Maar daarnaast schreef hij ook nog wat wereldlijke madrigalen. En over madrigalen ga ik het trouwens zo hebben. En die wereldlijke madrigalen, daarover schijnt hij gezegd te hebben dat hij zich schaamde en het betreurde ooit muziek op liefdesgedichten te hebben geschreven. Het moet dus een zeer nobele en vrome man geweest zijn. Maar ja, als ik dit zo hoor, misschien ook wel een beetje een miepert. Want het is toch leuk om op een liefdesgedicht een muziekstuk te schrijven. Ik vind dat best wel heftig als je dat zo betreurt. Maar goed, andere tijden, weet ik veel. Misschien was dat allemaal toen heel erg schunnig en zo. Anyway, madrigalen. Wat zijn dat? Een madrigaal is kort gezegd een gedicht op muziek. Niet meer, niet minder. En dat werd super populair in de 16e eeuw. Vooral als wereldlijke muziek. Er werd bijvoorbeeld heel veel gedichten van Petrarca werden op muziek gezet. En teksten van madrigalen die zijn meestal sentimenteel van aard. Juist over liefde of juist over liefdesverdriet. Of erotisch. En ze worden gezongen bij bijvoorbeeld sociale gelegenheden aan en rond het hof. Nou, mocht je net zijn ingetuned, je luistert naar Toonzetters en we hebben het in deze aflevering over Renaissance muziek. Dat is de 15e en 16e eeuw. En we gaan luisteren naar twee liederen. Eerst eentje van Jacques Arcadel en daarna van Thomas Morley.
Now is the month of May, when merry lads are playing, Now is the month of May, when many lads are playing, fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Each with his bonny lass, upon the greeny grass, fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Each with his bonny lass, upon the greeny grass, fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. The spring clad all in gladness, doth laugh at winter sadness, fa-la-la-la-la-la-la-la, fa-la-la-la-la-la-la-la. The spring clad all in gladness, doth laugh at winter sadness, fa-la-la-la-la-la-la, fa-la-la-la-la-la-la. And to the bagpipes sound, the nymphs dread of their ground, fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. And to the bagpipes sound, the nymphs dread of their ground, fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Fine and why sit we musing, you sweet delight refusing, fa-la-la-la-la-la-la, fa-la-la-la-la-la-la. Fine and why sit we musing, you sweet delight refusing, fa-la-la-la-la-la-la, fa-la-la-la-la-la-la. Say dinty nymphs and speak, shall we play barley break, fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Say dinty nymphs and speak, shall we play barley break, fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la.
Je hoorde Aime, Aime, Dovel Belviso van Jacques Arcadel, een Frans-Vlaamse componist, een echte madrigaal in het Italiaans over liefdesverdriet. Waar is mijn liefde, liefje, Dovel Belviso? Belviso? Ik hoop dat ik het goed uitspreek, excuses anders. En daarna hoorde je Now is the Month of Maying van Thomas Morley, geschreven in 1595. En strikt genomen is dit dan weer geen madrigaal, maar een ballet, ja, te herkennen aan het fa-la-la-la-la-la refreintje. Dat je het even weet, is weer zo'n leuk feitje voor als je naar de schoonfamilie gaat. Klinkt trouwens ook een beetje als kerstmuziek, maar het gaat over de lente. Hoewel, het lied lijkt te gaan over hoe de lente ontwaakt in de natuur, maar het is waarschijnlijk een metafoor om de liefde te bedrijven. Veel mensen zien klassieke muziek als een nogal saaie aangelegenheid. Vroeger waren componisten vaak brave bedienden aan het hof, die zich bezighielden met mooie melodietjes en niet met moord en sadisme. Maar Gesualdo, aan de andere kant, leefde een leven dat de meest ligubere, vindingrijke B-filmregisseur moeilijk zou bedenken. Don Carlo Gesualdo, de prins van Venosa, de graaf van Conza, een edelman uit een vooraanstaande aristocratische familie in het koninkrijk Napels, trouwde op 20-jarige leeftijd met zijn 24-jarige nichtje, de legendarisch aantrekkelijke Maria d'Avalos, die al 2 huwelijken achter zich had. En op een noodlottige nacht, in oktober 1590, ontdekte Gesualdo haar met de hertog van Andria. Gesualdo, blind van woede, slachtte het paar af, sneed hun ledematen met zijn zwaard, verminkte hun geslachtsorganen en doorboorde hun schedels met de kogels van zijn geweer. Hoi! Vervolgens vermoordde hij naar verluid de babyjongen die wel of niet zijn eigen kind was door hem dood te zwaaien op de binnenplaats van zijn kasteel. True story. En omdat hij van adellijke status was, was hij immuun voor de wet. Nou, dan zou je denken, leef lekker door. Maar nee, het werd allemaal niet beter voor de prins. Hij trouwde weliswaar opnieuw, maar uiteindelijk stierf Gesualdo zwaar depressief, ja de, op 47-jarige leeftijd. Ik heb het hier natuurlijk niet over Gesualdo, omdat ik het leuk vind om een verhaal te vertellen over een of andere moordenaar. Nee, ik heb het over hem, omdat hij een hele bijzondere componist was. Hij schreef voor zijn tijd hele aparte muziek. En hoewel hij componeerde binnen de regels die in die tijd golden, is het eindresultaat heel anders dan de meeste muziek. Bijvoorbeeld die van Palestrina, wat je al hebt gehoord. En toen ik dit hoorde, was ik een jaar of 20. En toen dacht ik dat het moderne muziek was. Nou, mooi niet. Het is dus 400 jaar oud en I love it. Dit was Moro Lasso, al mio duolo van Gesualdo. Dat is een madrigaal. Erg droevig. En de tekst is: ik sterf helaas in mijn lijden. En zij die mijn leven kon geven, helaas, dood me en zal me niet helpen. O, treurig lot. Zij die mijn leven kon geven, helaas, geeft mij de dood. Ja, ik weet niet of jij dit mooi vindt, maar ik vind dit dus prachtig. En ik vind het zo ongelooflijk dat dit in de 16e eeuw is gecomponeerd. We gaan luisteren naar nog een werk van Gesualdo. Weer over verdriet van een verdwenen liefde.
Oh.
Dat was Carlo Gesualdo met Beltà. Poi che ta senti. Schoonheid, sinds je weg bent gegaan. Nou, Gesualdo, gelukkig heeft al jouw ellende in ieder geval tot prachtige muziek geleid. Maar ik betreur dat je zo'n ernstig leven hebt geleid. En ja, dat je je vrouw hebt vermoord. Heftig. Het is voorleestijd. In elke uitzending lees ik voor uit het boek of een brief van een componist. Pardon, dagboek moet ik zeggen. En het was lastig, moet ik bekennen, om een mooie brief te vinden of een leuke brief. Te meer omdat ik vanwege de huidige lockdown niet naar de bibliotheek kon. Maar goed, ik heb toch een korte brief gevonden. Ik lees een brief voor van Claudio Monteverdi. En Monteverdi leefde van 1567 tot 1643. Hij leefde dus echt aan het einde van de Renaissance. En hij en zijn tijdgenoten maakten de weg vrij voor de daaropvolgende barok. En Monteverdi is een van de uitvinders van de opera. En de brief die ik voorlees schreef hij aan de hertog Vincenzo van Mantua. Vandaag heb ik een brief van edelachtbare ontvangen waaruit ik begrijp dat zijne hoogheid mij beveelt om zo spoedig mogelijk naar Mantua terug te keren om mijzelf weer moed te maken. Tenminste, zo beveelt hij. Ik antwoord dat als ik niet volledig rust, mijn levensduur zal worden bekort. Want als gevolg van mijn enorme overmatige inspanningen in het verleden heb ik hoofdpijn en een ernstige, gekmakende uitslag op mijn lichaam ontwikkeld. Nog de dichtschroeiing die ik heb ondergaan, nog de purgeermiddelen die ik heb genomen, nog zelfs de aderlating en andere maatregelen die ik heb genomen zijn erin geslaagd om mij meer dan gedeeltelijk te genezen. Ik zeg u, edelachtbare, het fortuin dat ik gedurende 19 jaar in Mantua heb genoten, heeft me eerder reden gegeven om me slechtgezind dan vriendelijk te voelen. En daarna schrijft Monteverdi een heel lang protest tegen zijn financiële behandeling door toedoen van de hertog, want hij heeft al heel lang voor de hertog gewerkt. En hij sluit de brief af door te schrijven: nu zal edelachtbare heel goed begrijpen hoe ellendig ik ben in Mantua. Nou, Monteverdi had er dus niet echt zin in om naar Mantua terug te keren, maar onder druk van zijn vader keert hij helaas toch terug. En dat is sneu, want zijn vrouw was ook net overleden en hij had er echt helemaal geen zin in. Maar gelukkig, toen de hertog Vincenzo stierf in februari 1612 en werd opgevolgd door zijn zoon Francesco, ontsloeg Francesco Monteverdi vrijwel meteen. En hij deed Monteverdi daar natuurlijk een groot plezier mee, want Monteverdi, zo blijkt uit die brief, wilde absoluut niet terug naar Mantua. En de timing kon sowieso haast niet beter, want in 1613 overleed de kapelmeester van de schitterende basiliek San Marco in Venetië. Google maar als je niet weet welk gebouw ik bedoel. En Monteverdi kreeg de baan. En dat niet alleen. Hij kreeg het riante inkomen, let op, van 300 dukaten en een gemeubileerd appartement en een enorme artistieke vrijheid. Hatsa! Geld, respect en vrijheid. Wie wil nog meer? Hij had het allemaal. Monteverdi bleef kapelmeester in Venetië tot zijn dood in 1643. En zijn eerste opera, L'Orfeo, werd in 1607 opgevoerd. Dat is wel echt het randje Renaissance barok, maar we gaan er toch naar luisteren.
Thank you.
Je hoorde de proloog van L'Orfeo van Monteverdi. En geheel conform Renaissance's liefde voor de klassieke oudheid is deze opera, een van de eerste opera's ever, gebaseerd op de mythe van Orpheus, of Orfeo, die afdaalt naar het schimmerrijk om zijn Eurydice terug naar de wereld te brengen. Hetgeen overigens niet lukt. Boehoe. En we zijn alweer aan het einde gekomen van deze uitzending. We hadden het over muziek uit de Renaissance en ja, 200 jaar muziek in een klein uurtje. Dat wil eigenlijk helemaal niet, maar we hebben het toch gedaan. En samengevat kwam er in de Renaissance steeds meer wereldlijke muziek. En dat had alles te maken met het feit dat men sowieso de eigen reden en de eigen emotie wat centraler ging stellen dan de goddelijke openbaring. Componisten probeerden muziek en tekst samen tot uitdrukking te brengen in een natuurlijk geheel. En de goede mensen gingen samen liedjes zingen, madrigalen of balletten, vaak over leuke dingen en net zo vaak, zeker in het geval van Gesualdo, eigenlijk alleen maar over bittere ellende, lekker met een luit of een viola erbij of alleen de stem. En de kerkmuziek was prachtig polyfonisch, meerstemmig dus, en helemaal aan het einde van de Renaissance verschenen de eerste opera's. De weg werd vrijgemaakt voor de barok, die zwierige tierlantijnmuziek waar we een deze weken vast weer naar terug zullen keren. Vond je de muziek uit de Renaissance nou niets? Niet getreurd, er is veel meer dan alleen Renaissance muziek. Renaissance muziek is ook klassieke muziek. En volgende week gaan we weer luisteren naar heel andere muziek. We gaan nu naar het laatste stuk luisteren, de uitsmijter van deze week. En dat is Third Mode Melody van Thomas Tallis. Super duper bedankt voor het luisteren en tot de volgende!
Thank you.